Welkom bij deze podcast over twee hoofdstukken, energie en straling. We behandelen paragrafen 3.1 tot en met 3.4 en daarna 6.1, 6.3 en 6.4.
Na het luisteren weet je wat een energiebron is en kun je 6 energiebronnen beschrijven. Je kent de 4 kenmerken van de energietransitie, je kunt rekenen met soortelijke warmte en rendement, je begrijpt hoe een huis warmte verliest en hoe je dat aanpakt, en je kunt de eigenschappen van elektromagnetische golven en het spectrum benoemen. En dan nog, hoe röntgenfoto's worden gemaakt, hoe je je beschermt tegen straling en wat radioactiviteit en halfwaardetijd zijn.
Laten we beginnen. Hoofdstuk 3, energie. Streepje, hoofdstuk 3, energie, paragraaf 3.1, energiebronnen.
Wat is eigenlijk een energiebron?
Alles wat een bruikbare soort energie kan leveren. Soms benut je die energie rechtstreeks, de zon die je huis verwarmt, bijvoorbeeld. Maar meestal zet een apparaat de energiesoort om in een andere.
Kun je dat concreet maken?
Zeker. Een zonnecel zet de stralingsenergie van zonlicht om in elektrische energie. Een windmolen zet de bewegingsenergie van stromende lucht om in elektrische energie. En een gasfornuis zet de chemische energie van aardgas om in warmte.
Dan de 6 energiebronnen. We beginnen met de grootste.
Dat zijn de fossiele brandstoffen. Aardolie, aardgas en steenkool. In 2018 leverden ze samen 91,4% van het totale energiegebruik in Nederland. Ze bevatten chemische energie. Aardolieproducten gaan grotendeels naar transport, aardgas verwarmt gebouwen en wordt in elektriciteitscentrales gebruikt, en steenkool wordt in enkele elektriciteitscentrales ingezet.
Dan komt biomassa?
Ja, 4,5%. Biomassa is materiaal van planten en dieren, snoei en afvalhout, plantenresten, mest, maar ook gewassen zoals koolzaad en mais. Sommige soorten verbrand je direct. Mest kun je vergisten in een biogasinstallatie. Daarbij ontstaat biogas dat qua samenstelling sterk op aardgas lijkt.
Wind was goed voor 1,7%. Hoe werkt dat precies?
De wieken van een windturbine drijven een ingebouwde generator aan. Die zet de bewegingsenergie van de wind om in elektrische energie.
Dan kernsplijting, 1,4%.
Sommige atoomkernen, zoals die van uranium, kun je splijten. Daarbij komt veel energie vrij als warmte. Die warmte maakt stoom, de stoom drijft een turbine aan, en die turbine is gekoppeld aan een generator die elektrische energie levert.
De zon leverde 0,6%.
Een zonnecollector zet stralingsenergie om in warmte waarmee water wordt verhit. Zonnecellen zetten stralingsenergie om in elektrische energie.
En als laatste, aardwarmte, 0,2%. Hoe wordt die warmte naar boven gehaald?
Via 2 putten. Via een productieput wordt het grondwater omhoog gepompt vanuit een diepte van 2300 meter. Dat water loopt door een warmtewisselaar en geeft daar warmte af aan koud schoon water. Daarna wordt het grondwater via een injectieput teruggepompt.
Wat is eigenlijk de ideale energiebron?
Die bestaat niet. De ideale energiebron is onuitputtelijk, altijd beschikbaar, milieuvriendelijk en goedkoop, maar geen enkele bron scoort op alle 4. Fossiele brandstoffen raken op. Wind en zon zijn niet altijd beschikbaar. En elk type heeft milieu- en kostennadelen.
En aardgas gold toch lang als een goed alternatief?
Klopt. Bij verbranding van aardgas ontstaan alleen waterdamp en koolstofdioxide, en koolstofdioxide leek onschadelijk. Maar later groeide het besef dat het een broeikasgas is dat het klimaat verandert. Daarom wil de Nederlandse overheid zo snel mogelijk overstappen op klimaatneutrale bronnen.
Dat is de energietransitie. En die heeft 4 kenmerken.
Precies. 1. Duurzame energiebronnen vervangen fossiele brandstoffen vrijwel volledig. Voertuigen rijden op elektromotoren, huizen worden verwarmd door warmtepompen, aardwarmte of restwarmte van de industrie.
2. Efficiënt energiemanagement. Goed geïsoleerde gebouwen, efficiënte apparaten, denk aan ledlampen en bewust gedrag. Korte douchen, apparaten niet in de standbestand laten staan.
3. Grootschalige energieopslag. Want wind en zon zijn lang niet altijd beschikbaar. Voorbeelden zijn opslag in grote accu's of in de vorm van waterstofgas.
En 4. Lokale productie. Zonnepanelen op daken en kleine windturbineparken verspreid over het land, zodat grote centrales minder belangrijk worden. Streep je paragraaf 3.2 verwarmen.
Dan verwarmen. De wet van behoud van energie, wat houdt die precies in?
Die zegt dat de kwantiteit, de totale hoeveelheid energie bij een energieomzetting niet verandert. Bepaalde soorten energie verdwijnen, andere komen daarvoor in de plaats, maar het totaal blijft gelijk. In een energiestroomdiagram zie je dat terug. De pijl links, de energie die het apparaat opneemt, is even groot als de pijl rechts, de energie die het afstaat.
Maar de kwaliteit verandert wel.
Ja. Er ontstaat steeds meer warmte in de omgeving. Elektrische energie is hoogwaardig en geconcentreerd. Je kunt er van alles mee doen. Warmte verspreidt zich vanzelf en is daarna niet meer nuttig te gebruiken. Als mensen het hebben over een dreigend tekort aan energie, bedoelen ze eigenlijk een tekort aan hoogwaardige, geconcentreerde energie.
En wat heeft temperatuur te maken met de moleculen?
De temperatuur van een stof is een maat voor de gemiddelde snelheid van de moleculen. Als je water verwarmt, neemt die gemiddelde snelheid toe. Bij 100 graden Celsius beginnen de moleculen bij elkaar vandaan te bewegen. Er vormen zich bellen met waterdamp en het water kookt. Dan stijgt de temperatuur niet verder.
En als je meer water in de waterkoker doet?
Dan duurt het langer voordat het kookt. Er zijn meer moleculen waarvan de gemiddelde snelheid moet stijgen, terwijl de waterkoker met een constant vermogen langer aan het verwarmen is.
Dan de formule voor de benodigde warmte.
Q is gelijk aan C maal M maal delta T. Q is de warmte in joule, C de soortelijke warmte in joule per gram per graad Celsius, en de massa in gram, en delta T de temperatuurstijging. De soortelijke warmte van water is 4,2 joule per gram per graad Celsius. Dat is een stofeigenschap.
Dus 4,2 joule om 1 gram water 1 graad te laten stijgen.
Precies. En in berekeningen mag je aannemen dat 1,0 liter water overeenkomt met 1000 gram, omdat de massa constant blijft als het water opwarmt en uitzet. Streep je paragraaf 3.3, isoleren.
Hoe verliest een huis warmte?
Op 3 manieren, geleiding, stroming en straling.
Begin maar met geleiding.
In een vaste stof botsen moleculen voortdurend en geven daarbij bewegingsenergie door, van de warme naar de koude kant. Metalen geleiden warmte goed, hout en kunststof geleiden warmte slecht.
Dan stroming.
Als lucht bij de radiatoren warm wordt, zet ze uit en krijgt ze een kleinere dichtheid. Ze stijgt op, neemt warmte mee, koelt verderop af en daalt dan. Dat noemen we ook convectie.
En straling.
Elk voorwerp zendt stralingsenergie uit richting de omgeving. Hoe groter het temperatuurverschil, hoe meer energie er uitstraalt. Een warm huis verliest via straling in de winter dus meer warmte dan in de zomer.
Alle drie hebben hetzelfde effect. Warmte gaat van warm naar koud.
Klopt. En de temperatuur in huis blijft constant als de verwarming evenveel warmte produceert als het huis verliest.
Wat als je de verwarming hoger zet?
Dan is de productie tijdelijk groter dan het verlies en stijgt de temperatuur. Maar het warmteverlies neemt ook toe als de temperatuur stijgt. Uiteindelijk zijn bij die hogere temperatuur productie en verlies opnieuw gelijk. Dat heet een dynamisch evenwicht. Het stelt zich bij elke verandering opnieuw in.
En hoe bereken je het warmteverlies door een muur?
Met de formule QW is gelijk aan U maal A maal delta T. QW is het warmteverlies per seconde. U is de U-waarde van de muur in wat per vierkante meter per graad Celsius. A is de oppervlakte van de muur in vierkante meter. En delta T is het temperatuurverschil binnen en buiten.
En een lage U-waarde is beter.
Ja. Een lage U-waarde betekent minder warmteverlies, dus betere isolatie. Isolatiematriaties zoals glaswol, steenwol en polystyreen zitten vol kleine luchtholten. Lucht geleidt warmte zeer slecht, waardoor de U-waarde sterk afneemt. Een laag van 5 centimeter isolatiemateriaal kan het warmteverlies door een muur 4 keer zo klein maken.
En buiten de muren zijn er meer mogelijkheden.
Zeker. Betere beglazing, de spouwmuur vullen, een isolatielaag tegen dak en vloer aanbrengen, verwarmingsleidingen door koude ruimte isoleren en kieren dichten met tochtstrips. Streep je paragraaf 3.4 rendement.
Dan het rendement. Wat is dat precies?
Het rendement, Griekse letter eta, geeft aan welk deel van de totaal omgezette energie nuttig wordt gebruikt. Je berekent het met eta is gelijk aan 1 het gedeeld door etot maal 100%.
En je kunt ook met vermogen rekenen.
Ja. Eta is ook gelijk aan p nut gedeeld door p tot maal 100%. Dat werkt omdat energie per seconde hetzelfde is als vermogen.
Geef eens een voorbeeld.
Een spaarlamp zet 25% van de elektrische energie om in licht, de rest wordt warmte. Rendement is dus 25%. Een ledlamp doet het beter. 50% van de elektrische energie wordt licht.
Hoe kun je energie besparen?
Op twee manieren. Je maakt het vermogen P kleiner door energiezuinige apparaten te kopen, of je maakt de tijd T kleiner door apparaten minder lang of minder vaak te gebruiken.
En voor een cv-ketel?
Daarin wordt aardgas verbrand. De hete verbrandingsgassen stromen langs een warmtewisselaar en geven een deel van hun warmte af aan het water. Om de totaal omgezette energie te bepalen, gebruik je het volume verbrand aardgas en de stookwaarde. De stookwaarde van Nederlands aardgas is 32 megajoule per kubieke meter. 1 kubieke meter aardgas levert 32 megajoule warmte.
En de nuttige energie?
Die bepaal je door de massa en de temperatuurstijging van het verwarmde water te meten en dan Q is C maal M maal delta T te gebruiken.
Wat is het verschil tussen een oude en een moderne ketel?
CV-ketels van 50 jaar geleden hadden een rendement van ongeveer 65%. Een moderne HR-combiketel zit boven de 90%. Streepje hoofdstuk 6, straling paragraaf 6.1, elektromagnetische straling.
Dan hoofdstuk 6. Hoe communiceert een telefoon?
Als een telefoon zendt, loopt er een wisselstroom door de antenne. De elektronen bewegen met hoge frequentie heen en weer. Daardoor ontstaan elektromagnetische golven die zich met grote snelheid verspreiden naar de antenne van een zendmast.
Wat maakt elektromagnetische golven bijzonder vergeleken met andere golven, zoals watergolven?
Drie dingen. Ze bewegen in alle richtingen, niet in één vlak. Ze hebben geen medium nodig en planten zich zelfstandig voort, ook door vacuüm. En in vacuüm hebben ze altijd dezelfde snelheid, de lichtsnelheid, afgerond 3,0 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde.
Dan golflengte en frequentie.
De frequentie is het aantal golftoppen dat per seconde voorbij komt, gemeten in hertz. De golflengte, symbool lambda, is de afstand tussen twee op één volgende golftoppen. De formule, lambda is gelijk aan C gedeeld door forte.
Welke golven gebruikt een telefoon?
Een telefoon werkt met frequenties van 800 tot 1800 megahertz, wat overeenkomt met golflengte van 16 tot 38 centimeter.
En licht?
Licht is ook elektromagnetisch, maar met veel kleinere golflengte. Die druk je uit in nanometers. Een nanometer is een miljardste meter.
Dan het elektromagnetisch spectrum.
Het spectrum ordent alle soorten straling op golflengte. Van radiogolven via infraroodstraling, zichtbaar licht, ultraviolette straling en röntgenstraling tot gammastraling. Zichtbaar licht beslaat maar een klein deel, van 780 nanometer diep rood tot 380 nanometer ver violet. Rood heeft de grootste golflengte, violet de kleinste. Licht is de enige soort die je kunt zien, alle andere zijn voor mensen onzichtbaar.
En wat doet straling als ze door een stof wordt opgenomen?
Dan komt de stralingsenergie vrij als warmte. Maar sommige straling heeft een extra effect, ze kan moleculen kapot maken. Dat is ioniserende straling.
Welke soorten zijn ioniserend?
Radiogolven, infraroodstraling en zichtbaar licht zijn niet ioniserend. Ultraviolet is zwak ioniserend. Het kan kleurstoffen afbreken en DNA in huidcellen beschadigen. Röntgenstraling en gammastraling zijn sterk ioniserend. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen al gezondheidsschade geven. Streepje paragraaf 6.3. Röntgenfoto's maken.
Als straling op een voorwerp valt, wat kan er dan gebeuren?
Drie dingen. Transmissie, de straling wordt doorgelaten, zoals zonlicht door glas. Reflectie, de straling wordt teruggekaatst, zoals licht door een spiegel. Absorptie, de straling wordt opgenomen en omgezet in warmte, zoals bij een zwart gordijn. Vaak treden alle drie tegelijk op.
Waarom kun je met röntgenstraling wel door het lichaam kijken?
Het lichaam is ondoorzichtig voor licht, maar doorlaatbaar voor röntgenstraling. Röntgenstraling wordt ook niet door weefsel gereflecteerd en nauwelijks gebroken. Een lens werkt daardoor niet.
Hoe wordt een röntgenfoto dan gemaakt?
Aan de ene kant van het lichaamsdeel staat een röntgenbron, aan de andere kant een detectorscherm. De bron zendt een korte flits uit. Zachte weefsels laten de straling grotendeels door, botten absorberen veel meer. Op het scherm verschijnt een schaduwbeeld van de botten.
En waarom worden röntgenfoto's als negatief weergegeven?
Botten met een lage transmissie steken dan wit af tegen de omringende weefsels. Artsen geven de voorkeur aan negatieve beelden, omdat details daarop beter zichtbaar zouden zijn.
Hoe zijn de gevaren van röntgenstraling ontdekt?
Na de ontdekking in 1895 door de Duitse natuurkundige Wilhelm Röntgen maakten artsen er snel gebruik van. Ze hielden het te onderzoeken lichaamsdeel vast tijdens de bestraling en werden daardoor zelf bestraald. Al gauw ontstonden hardnekkige huiduitslag en, na verloop van tijd, tumoren meestal op de handen.
Waarom waren de doses zo hoog?
Het detectiemateriaal was weinig gevoelig, dus er werden grote hoeveelheden straling gebruikt. Later zijn betere technieken ontwikkeld, zodat er tegenwoordig veel minder straling nodig is.
Hoe wordt de biologische schade gemeten?
Door te kijken hoeveel stralingsenergie het lichaam heeft geabsorbeerd. Alleen de straling die energie afgeeft aan het lichaam richt schade aan die energie kan moleculen zoals DNA kapot maken. De biologische schade wordt uitgedrukt als equivalente dosis in sievert.
En hoe groot is het risico?
Een equivalente dosis van 1 sievert leidt ruwweg tot een 5% hogere kans om ooit kanker te krijgen. Een röntgenfoto van de borstkas levert een dosis op van 0,1 millisievert, evenveel als je oploopt bij een vliegreis van Schiphol naar New York en terug door kosmische straling.
Welke veiligheidsregels gelden voor mensen die dagelijks met röntgenstraling werken?
De werknemer mag zelf niet worden bestraald. Röntgenapparaten worden op afstand bediend. Een laborant staat achter een muur met lood en kijkt door loodglas. Stoffen met een grote dichtheid absorberen straling het meest effectief. Lood is het meest gebruikte afschermingsmateriaal, omdat het relatief goedkoop is. Streepje paragraaf 6.4 werken met gammastraling.
Dan radioactiviteit. Hoe is dat ontdekt?
In 1896 ontdekte de Franse natuurkundige Henri Becquerel dat sommige stoffen spontaan sterk ioniserende straling uitzenden. Zulke stoffen zijn radioactief. In kleine hoeveelheden vind je ze overal. In de bodem, het water, de lucht, in muren en zelfs in het menselijk lichaam. Dat zijn de natuurlijk radioactieve stoffen. Na 1896 leerden natuurkundigen ook zelf kunstmatig radioactieve stoffen maken.
Wat is een halfwaardetijd?
Een radioactieve stof wordt geleidelijk omgezet in een andere stof en de hoeveelheid straling neemt daarmee af. De halfwaardetijd is de tijd waarna de helft van de oorspronkelijke stof is omgezet en de straling dus gehalveerd. Uit een grafiek van de hoeveelheid straling tegen de tijd lees je de halfwaardetijd af als het tijdstip waarop de straling de helft van de beginwaarde heeft bereikt.
Hoe lang zijn die halfwaardetijden?
Dat verschilt enorm. Stoffen in de natuur kunnen halfwaardetijden van miljarden jaren hebben. In ziekenhuizen gebruikte stoffen hebben halfwaardetijden van uren tot weken, zodat ze na een onderzoek snel verdwijnen.
Welke drie soorten straling zenden radioactieve stoffen uit?
Alfa-straling, beta-straling en gamma-straling. Alfa bestaat uit zware, grote deeltjes met een kleine dracht, een vel papier of een paar centimeter luchthoud zal tegen en ze dringen de buitenste huidlaag niet door. Beta bestaat uit kleinere, lichtere deeltjes die verder reiken dan alfa, maar gestopt worden door een 4 mm dik aluminiumplaatje of een dik boek.
En gamma-straling?
Gamma-straling is elektromagnetische straling met een zeer korte golflengte, vergelijkbaar met röntgenstraling, maar nog sterker ioniserend. Ze heeft geen vaste dracht, maar een groot doordringend vermogen. Centimeters dik lood of nog dikkere laag beton is nodig om haar afdoende te verzwakken.
Hoe wordt gammastraling in het ziekenhuis gebruikt?
Voor het maken van scans van organen. Stap 1. In een laboratorium wordt een tracer gemaakt, een kunstmatig radioactieve merkstof. Stap 2. De tracer wordt via een injectie in het lichaam gebracht en verspreidt zich naar de te onderzoeken organen. Stap 3. Een gammacamera, een schijf met detectoren in een boog om de patiënt heen, registreert de gammastraling. Stap 4. Een computer maakt op basis van die gegevens een beeld van het orgaan, een vals colorimage waarbij rood staat voor de hoogste en blauw voor de laagste straling.
Wat laat zo'n scan zien?
Hoe de tracer zich in het orgaan heeft verdeeld. Als een deel minder tracer opneemt dan de rest, duidt dat op een afwijking in de werking van dat deel.
En wat is het verschil tussen bestraling en besmetting?
Bestraling is blootstelling aan straling van buitenaf. Je lichaam wordt niet zelf radioactief, maar treedt wel weefselschade op. Radioactieve besmetting treedt op als radioactieve stoffen het lichaam binnenkomen via inademen, drinken, eten of huidcontact. Dan wordt het lichaam zelf een radioactieve bron.
En hoe bescherm je je daartegen?
Veiligheidsregels zijn er primair op gericht besmetting te voorkomen. Niet eten of drinken in de buurt van radioactieve bronnen, handen wassen na contact en bij besmetting kleding uittrekken en douchen. Gammastraling is verreweg het gevaarlijkst door haar groot doordringend vermogen. Bronnen die gammastraling produceren worden afgeschermd met lood.
Daarmee hebben we alle 7 paragrafen gehad. Succes met leren!
Doei! / einde van de podcast.